Ze zijn jong,
zijn nog jong.
En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert,
erg alert.
Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
Hallo Kitty.
Hey Elif. Fijn, we zitten er weer. We hebben er wederom één overgeslagen.
Ja.
Ja, we hadden één opgenomen en die vonden we stom.
Ja, die was gewoon niet goed.
Ja.
Dat heb je soms. Ja, wij zijn perfectionisten.
Extreem. Dus vandaag is de herkansing. Ik hoop dat het beter gaat. Maar vertel Elif, waar heb je aan geërgerd?
Nou, ik heb me geërgerd aan iets. En daar was jij toevallig ook bij. Ik weet niet of jij er ook zo aan hebt geërgerd als ik. Maar wat ik dus heel irritant vind, en daar werd ik dus een paar weken geleden aan herinnerd, is van als je gewoon ergens gewoon gezellig een drankje zit te drinken of zit te eten of wat dan ook. Dat doe je niet per se voor het drankje of voor het eten, toch? Maar meestal voor het gezelschap.
Mm-hmm.
Dus dan zit je meestal met iemand te praten of met een groep te praten. En waar ik me dus heel erg aan stoor, is van dat horecapersoneel, wat er dan tussendoor komt met, is alles hier naar wens? En dan, ze komen altijd op een moment dat je net, tenminste bij mij, ik weet niet hoe het bij andere mensen zit, op een moment dat je net in een heel belangrijk punt van je gesprek zit, en dan word je geïnterrumpeerd, en dan moet iedereen zich daarna een soort van herpakken, en heel vaak is het gesprek dan voorbij. En ik erg me eraan, want ik heb gewoon zoiets van, ik vind gewoon, als jij in de horeca werkt, dat je gewoon een radar moet hebben voor wanneer je mensen niet moet storen, en wanneer mensen je wel nodig hebben. Want daar tegenover staat dat je soms echt een half uur moet wachten tot iemand je drankje komt bijvullen.
Ja.
Ik realiseer me dat ik nu echt heel onsympathiek en veel eisend klink.
Nee.
Maar valt dat wel mee. Maar
je hebt wel vaak horeca-ergernissen.
Ja, klopt. Maar ik ben ook vaak in de horeca.
Ja.
Dus,
je bent echt zo'n millennial, hè?
Ja,
daarom kan je geen huis kopen.
Ja, ik geef al mijn geld uit aan avocado's.
Nee, maar dat is wel irritant. Ja, ik herken dat wel. Dat net iets sowieso dat... net iets te overdreven servicegericht. Maar dat is uiteindelijk helemaal nooit echt heel servicegericht, vind ik.
Nee, het is voor de bühne. Dus ja. Het is omdat het moet van hun baas, vragen ze dat. Maar als je dan oprecht met een kritiekpuntje komt, dan reageren ze vaak heel bits. Dat had jij toen bijvoorbeeld.
Ja, wij waren dan samen uit eten en toen hadden we nog een gin tonic besteld. En de horeca moest natuurlijk dicht om 12 uur. En toen kregen
we... Ja, we zitten nu... Dit gaat dus nog over de pre-lockdown.
De pre-lockdown.
Op 8 uur, dus... Maar goed, ja.
Ja. En toen wachten we heel lang op het drankje. Maar hadden wel al 5 keer die avond gehoord... Is alles daar bent? En toen moesten we echt heel lang wachten op ons drankje. Nou, dat is niet het einde van de wereld. Maar die gooiden ze dus op tafel om 11:55. En om 12 uur kregen we de rekening en moesten we meteen weg.
We kregen zo'n skeer... plastic bekertje om het buiten op te drinken.
Ja. Ja, en toen vroeg hij dus nog van, en wat zal het naar wensen? En toen zei ik dit van, nou, ja, we krijgen echt net die drankjes, dus 11:55. Zei hij, ja, maar dan kan je gewoon meenemen in een plastic, hier heb je een plastic beker, kan je het overgieten.
Ga maar lekker op straat in de regen opdrinken.
Ja, zeg dan gewoon, het gaat heel lang duren, je kunt beter niks meer bestellen,
ja.
Toch?
Ja,
of laat mensen gewoon even hun drankje opdrinken.
Ja.
Heel raar.
Ja.
Maar goed, toen werd hij dus echt super bitchy. Kwam op neer dat je daar dan niks van mocht zeggen volgens mij. En dan denk je, ja, vraag dan niet of het naar wens was.
Precies.
Want het was niet naar wens.
Nee, inderdaad. Dankjewel. En jij, waar heb jij aan gestoord?
Nou, ik heb me gestoord aan een artikel wat ik vandaag las. Nou, het was niet echt het artikel. Maar de kop op onze website was... Kijkster afgeleid door kruis SBS6-presentator Maarten Steendam. Maarten heeft hier gewerkt. Ik ken hem niet. Dat was een beetje voor mijn tijd.
Mm-hmm.
Maar... hij had dus getwitterd dat hij een brief had gekregen van iemand en die stuurde naar hem over dat ze afgeleid raakte. Het was niet een seksueel getinte mail, het was gewoon oprecht van doe er iets aan, want ik kan alles zien. En toen had hij dat getweet met je geslacht leidt me af, uitroepteken. Nu al mijn favo kijkersmail ever. En dit is toch wel echt een hele zielige humblebrag.
Ja, ik moet dus toegeven dat ik de tweet wel heb geliked. Want ik vond het best wel grappig. En ik dacht ook tegelijkertijd... ja, als ik een vent was, dan zou ik dit ook hebben, denk ik. Of dan zou ik dit ook... ik weet niet of ik het zou tweeten, maar ik zou ook denken van... oh, dat is wel een compliment.
Oké, maar laten we even... want daaronder tweette iemand dus de foto van wat voor broeken hij draagt. Die wil ik even met je delen.
Ja. Oh ja.
Dit is een broek... sowieso, dit is een broek. Dit is heel erg als mannen dit dragen.
Ja, het is nu heel jammer dat we een podcast hebben en dat mensen dit niet kunnen zien. Maar ja.
Ik weet dat tegenwoordig mag je op niemands uiterlijk meer kritiek hebben. Dat is een soort doodzonde. Vooral niet bij vrouwen. Als je iets zegt over haar of een jurk, dan ben je gewoon een vieze seksist.
Ja, gelukkig is dit een man, dus mag het nu wel.
Ja, dan gaan ook weer mensen van, oh, maar bij vrouwen mag het ook niet. Dus bij mannen mag het ook niet. Maar wij bekritiseren iedereen. Dus die broek, dat kan gewoon niet. Dat zijn van die broeken die mannen dragen, die dan gewoon 2 tot 3 maten denk ik te klein zijn. Waarin het dus heel strak ziet. En het ziet er gewoon zo raar uit. Dan krijgen ze allemaal van die rare spullenbandjes en zo. Maar de tip is, doe dit gewoon niet. En ja, hou even op met die humble brag.
Ja.
Maar deed me dus denken aan een aflevering van Sex and the City. En dan gaat Carrie, die gaat dan ergens bij vrienden in de Hamptons op bezoek. En dan is er een getrouwd stel. En dan komt ze op de gang. En dan staat die man daar 's ochtends alleen in zijn shirt. Zonder onderbroek. Ja. En dan ziet ze alles. En dan daarna hebben ze het over met die vriendinnen. En dan is het zo, waarom doen mannen dan toch dat soort dingen? En dan zegt Samantha, maybe you just wanted to show it off, like a monkey. En daar moet ik altijd aan denken met dit soort dingen.
Ja, dat is wel echt een gouden scène. Dan heb je dus ook die ober die dan met zo'n enorme pepermolen komt van Fresh Pepper. En dan gaan ze allemaal heel hard lachen. Ja, ik wil het echt.
Peppermill Dick.
Ja, precies. Maar goed, over naar serieuze onderwerpen.
Ja, want we gaan het vandaag hebben over part-time werken.
Hoeveel uren werk je per week?
Tussen de 40 en 45.
Hoe vaak sta je met de bloemenkraam?
7 dagen in de week.
Mag ik vragen hoeveel uur u werkt per week?
24 uur.
24. Ja. En heeft u een partner?
Ja.
Werkt hij ook part-time?
Nee, fulltime.
Fulltime, oh ja. En is dat een bewuste keuze, jij fulltime, zij parttime?
Ik hou gewoon van extra veel centjes. En zij denk ik van wat meer vrije tijd.
Hoeveel uur per week werken jullie?
21.
En
jij?
40. Kijk, zover ik zou heel veel gaan verdienen en ik heb een topbaan. En dan zou ik zeggen van tegen SME van blijf iets meer thuis en met kinderen.
En waarom werk jij part-time?
Voor hem.
En als zij nou een topbaan krijgt en heel veel verdient?
Ja, dan blijf ik wel gewoon werken.
Het is, ja, als ik meer zou werken, zou ik minder van hem kunnen genieten.
Ja, dit was een fragmentje uit de documentaire Waarom werken vrouwen niet? Van Lisbeth Staats. Die heeft afgelopen jaar ook weer dit onderwerp part-time en de vrouwen op de agenda gezet.
Ja, het stond al wel redelijk op de agenda. Een van de grootste voorvechters natuurlijk. Of ik weet niet of je voorvechter kan zeggen. Maar iemand die behoorlijk veel hierover heeft geschreven is Sander Schimmelpennink natuurlijk.
Ja.
En die is met redelijk gestrekt been dit debat ingegaan. Wat volgens mij wel positief is geweest voor de discussie die het op gang heeft gebracht. Maar dat geeft meteen dit fragment geeft meteen een heel goed beeld van wat het probleem is eigenlijk.
Ja, de verdeling. En je hoort ook aan de toon van de mensen hoe vanzelfsprekend ze het ook vinden. Van, nee, ik werk 24 uur en hij werkt 40 uur.
Ja.
Hoeveel uur werk jij eigenlijk?
Ik werk op papier 38 uur, maar ik heb een column erbij en deze podcast die me helemaal leegzuigt.
Mm-hmm.
En nee, ik denk dat ik rond. En dus, ik schrijf soms ook nog stukken voor de krant. Dus ik denk dat ik wel rond de 50 uur of zo zit per week.
Ja.
Ja. Jij ook zoiets of meer?
Ik
denk dat jij nog wel wat meer werkt.
Soms iets meer, maar ik denk gemiddeld ook zoiets inderdaad. En heel soms ook wat minder. Ja. Ja.
Ik vind dat op zich prima. Ik zou niet per se heel veel meer willen werken. Ik ambieer geen baan van 80 uur per week. Maar ik vind 5 dagen per week werken gewoon prima.
Ja, ik ook.
Maar heel veel mensen vinden dat niet prima. Want 3/4 van de Nederlandse vrouwen, dit zijn de cijfers die Lisbeth aanhaalde in een interview. Ze is bezig met een boek, of er komt een boek uit.
Ja, die is net uit.
Oh ja, nou, ik ben er heel benieuwd naar. 3/4 van de Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 65 werkt part-time. Dus dat is 3/4, 75%. Ja. Dat is echt best wel veel.
Ja.
Rond de 40% van de vrouwen in die groep zijn financieel afhankelijk van hun partner. En hebben te weinig of geen inkomen van zichzelf als de relatie strandt. In het eerste jaar na een scheiding daalt de koopkracht van vrouwen met 20%. En bij mannen is dat 0,2%. Nou, dat is wel echt een gigantisch verschil.
Enorm
natuurlijk.
Enorm groot, ja.
En dat is natuurlijk ook vaak de kritiek in dit debat. Of een van de sterkste argumenten vind ik ook. Dat is een ontzettende armoedeval die vrouwen vaak doormaken. Op het moment dat je niet hebt gewerkt of weinig hebt gewerkt. En je eigen broek niet kan ophouden. Iedereen denkt natuurlijk altijd van dat overkomt mij niet als je een relatie aangaat en je neemt kinderen. Ja. Dan denk je natuurlijk altijd van, oh ja, bij mij gebeurt dat niet. Of, maar het, de kans is natuurlijk wel gewoon... Ja, als je een, dat zegt Staats ook van, als je even grote kans zou hebben dat je relatie eindigt als dat je huis in de fik zou vliegen, dan zou je ook een verzekering nemen om te zorgen dat dat niet gebeurt.
Ja.
En 1 op de 3 relaties strandt volgens mij, of 1 op de 3 huwelijken.
Ja.
Ja, nou ja, goed, als dan blijkt dat uit de cijfers dat vrouwen daardoor gewoon heel hard achteruit gaan of gewoon überhaupt zichzelf niet kunnen onderhouden, dan is dat natuurlijk wel best wel een probleem.
En daar wordt dus niet over nagedacht, wat je ook zegt van, ik denk dat dat heel erg meespeelt bij vrouwen, dat als ze dus gaan trouwen of kinderen gaan krijgen en dat het dan dus zo vanzelfsprekend is dat ze minder gaan werken. Ik denk dat als er dan mensen, want je hebt best wel veel advocaten en andere notarissen die dan zeggen van, je moet dit goed regelen, maar dat er toch een soort gedachte bij die mensen speelt van, ja, maar dat overkomt mij niet en dat is prima, zeg maar. Ik vind het prima dat ik niet zoveel hoef te werken. En ik denk ook wel dat het wel meespeelt dat ze eigenlijk gewoon wel oprecht liever tijd thuis doorbrengen met hun kinderen en dat dit dan ook een soort goed excuus is daarvoor.
Ja, dat mensen werken eigenlijk gewoon niet zo heel leuk vinden.
Ja, veel mensen niet inderdaad.
Nee, maar goed, wij zijn allebei ook heel erg fan van Elma Dreyer, die we zo meteen nog gaan spreken. Ja. En een van haar argumenten is, ja, bij het grote mensenbestaan waar vrouwen voor hebben getekend op het moment dat ze feministische strijd en zo hebben gevonden, daar horen nu eenmaal ook plichten bij. En werk is nou eenmaal niet altijd leuk. Voor mannen ook niet. Maar
nee, ja, het hele leven is nou eenmaal heel vaak niet leuk, inderdaad. Ja. En dat wordt wel vaak vergeten, volgens mij, door heel veel mensen.
Ja, maar zeker dan, ik heb dan de keuze om gewoon lekker thuis te zitten. Maar goed, het is dan maar de vraag of het op de lange termijn leuk is als je relatie eindigt en je hebt vervolgens geen geld en je kunt jezelf niet onderhouden. Of je hebt niks qua ontwikkeling, qua werk en zo gedaan, waardoor je een totale lege cv hebt en heel moeilijk aan de bak komt.
Ja. Ja, daar is op zich hebben wij in Nederland daar natuurlijk ook wel een systeem heel lang naar gehad dat daar wel gewoon goed voor vrouwen werd gezorgd. Want dan had je een alimentatieplicht van 12 jaar. Dat is volgens mij onlangs teruggebracht naar 6 jaar.
Ja.
Is nog steeds, vind ik, vrij lang. Want als je zelf gewoon, als iedereen de hele tijd gewoon aan het werk is geweest, is dat überhaupt niet nodig. De alimentatieplicht naar de partner, dus niet naar de kinderen. Maar dat gaat dan puur om de alimentatie voor in de praktijk bijna altijd de vrouw en niet de man. Dus dat soort wetgeving houdt ook dit natuurlijk wel in stand. Want het zorgt er ook voor dat het niet nodig is voor mensen om er, dat het zeg maar niet, je bestaan hangt er niet van af, zeg maar.
Ja.
Dus.
Ja, want er zit in de documentaire ook een vrouw die daarmee geconfronteerd wordt. Laten we daar even naar luisteren.
Ga in godsnaam wat doen met die studie? Dat heb ik toen niet gedaan. Nee. Terwijl ik wel een universitaire studie had afgerond. Waarom heb ik het niet gedaan? Omdat ik een relatie had en een enorme groot kinderwens. En ik dacht eigenlijk, dat is wat ik wil. Ik wil dat gezin.
Ja, deze mevrouw, die, ik vond wel heel goed hoe eerlijk ze daar ook over was. Van, ze wonen in een heel mooi huis en er was ook een leuke vrouw.
Echt een enorm huis ook, inderdaad.
Ja, en dat is dan gewoon heel zuur, want haar alimentatie die hield op. En toen moest ze opeens, ik denk dat ze in de 50 was, opeens voor zichzelf zorgen. Ja, en dat is toch wel lastig als je 30 jaar niet hebt gewerkt.
Ja, ja, behalve dat het natuurlijk niet opeens is. Want ze zag dus dat eindpunt naderen, wat ik dus net al zei. We hebben het over een aantal jaar, dus je hebt in principe een aantal jaar om je daarop voor te bereiden. En deze vrouw, ik bedoel, haar oproep is natuurlijk heel goed van als je een studie hebt gedaan of ook als je geen studie hebt gedaan, ga gewoon aan het werk of doe iets met jezelf. Ja. Maar zij had zelf een yoga studio of niet eens een studio. Zij gaf yoga klasjes in het park.
Zeg je dat weer heerlijk denigrerend?
Ja, maar ik bedoel, dat is toch niet een
That's not a job.
Nou ja, het kan wel, maar dan moet je het wel professioneel uitbouwen. En als je zeg maar klasje, ik heb dus een vriendin van mij die doet precies hetzelfde. Die geeft ook yoga klasjes in het park.
Ja.
Die is ook volledig financieel afhankelijk van haar man. Die is ook heel erg zo van dat is mijn keuze en dat is mijn feminisme. En die is daar heel defensief over.
Ja, want dat is het vaak. Hè? Als je in discussies of zo met mensen komt, is het altijd dat.
Ja, het van, is ook van het is mijn keuze. Ja, en dat is gewoon, daar valt eigenlijk niet mee in discussie te gaan. Want dat ontaart echt al heel snel een hele emotionele uitbarstingen. Dus zo iemand schiet dan heel erg in de verdediging van ja, maar ik wil gewoon me concentreren op een fulltime, op een hele goede vrouw zijn voor mijn man en zo. En enerzijds denk ik wel van ja, oké, dat is ook wel je eigen keuze. Ik bedoel, wie ben ik of wie is de maatschappij om te zeggen nee, jij moet aan het werk of wat dan ook. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, oké, maar dan is wel de consequentie dat als dat voorbij gaat, en die kans is 1 op de 3, hebben we net gehoord, dan moet je eigenlijk ook gewoon niet zeiken.
Maar waarom zou je dat als maatschappij niet mogen zeggen? Want ik denk dan ja, weet je, je valt ook terug op de maatschappij op moment.
Ja, precies. Dat, ja, dus nee, maar dan... tuurlijk. Maar ik vind ook, want het is natuurlijk ook zo. Zo iemand heeft, om het weer even over die vriendin van mij te hebben, die heeft een studie gedaan. Die heeft gewoon op die manier ook, vind ik, een schuld uitstaan bij de maatschappij. Er is geld in haar geïnvesteerd. Ze heeft echt gewoon een lange opleiding gedaan, master erbij, alles. Wetende, want dat zei ze toen al, dat ze huisvrouw wilde worden.
Ja.
En dan denk ik wel echt van, ja, oké, maar wat doe je dan? Wat doe je hier dan?
In de collegezaal.
Ja. Ja, maar wat serieus. Wat
ja, maar ik denk
dan?
Gewoon dat we heel erg uit het oog zijn verloren. Dat we nog steeds leven in een soort feministisch proces. Dus wij zijn zo opgegroeid met dat het zo vanzelfsprekend is om dat soort vrijheden te hebben. Dat we inderdaad denken van, het is de normaalste zaak van de wereld. Dat allemaal voor je betaald wordt. En waarom zou ik daar ooit iets terug voor hoeven doen? Want ik ben het grootste centrum van mijn hele leven. En
ja,
het is de normaalste zaak van de wereld dat de maatschappij dit voor mij ophoest. En dat ik nooit een cent belasting ga betalen.
Tienduizenden euro's in jou investeert voor helemaal niks.
Ja.
En jou opleidt tot iemand die weer louter profiteert van de samenleving.
Ja, maar dan zouden zij natuurlijk zeggen, maar ik word goede moeders. Maar het is niet alsof in het buitenland je geen goede moeders hebt.
Nee.
Kijk, het is niet zo'n probleem. Zulke mensen heb je natuurlijk altijd. Je hebt altijd mensen die niet willen werken. En je kunt je ook afvragen, mensen die langdurig in een bijstand of wat dan ook. Die moet je ook helemaal niet een soort pistool op hun hoofd zetten. Als mensen gewoon echt niet willen, dan
nee,
niet.
Precies, maar
het ding is dat het op zo'n grote schaal gebeurt, dat het gewoon niet meer op te brengen is voor de maatschappij op een gegeven moment.
Nou ja,
dat er enorme tekorten zijn in de zorg en in het onderwijs. Dat heel veel vrouwen parttime werken.
Nee, maar ik bedoel, als je precies kijkt, er zijn altijd mensen, en dan hebben we het denk ik maximaal over 10% van de mensen die inderdaad niet willen, niet kunnen, whatever. Dat is allemaal prima. Maar als jij een cultuur in stand houdt waarbij 50% van je bevolking eigenlijk wordt gestimuleerd om parttime te werken of om niet te werken, dan heb je daar uiteindelijk, krijg je daar een probleem mee? Of wordt dat een probleem? Of is dat een probleem? Vooral als je gewoon heel veel vrouwen hebt die dat eigenlijk niet willen, maar die dan cultureel toch een beetje met de nek worden aangekeken als ze dat niet doen, zeg maar.
Ja, dat vond ik heel interessant ook aan Lisbeth. Dat zij, ze stelt de vraag, waarom werken vrouwen niet? Dat is de vraag die Lisbeth Staats stelt.
Ja.
En ze geeft ook de oorzaken. En die vond ik heel sterk. Want er wordt natuurlijk vaak gewoon, kom je in een soort debat terecht waarin iedereen zegt, ja, het is belachelijk, noem maar op. En het is ook natuurlijk belachelijk als je naar de cijfers kijkt, dat wij als vrouwen het minst werken. Oorzaken die zij dus noemt, heeft dus ook heel erg met de geschiedenis te maken. Namelijk dat Nederland neutraal was in de Eerste Wereldoorlog. En dat dus in omringende landen mannen naar het front werden geroepen. Waardoor heel veel vrouwen dus gedwongen werden om te werken of om die posities op te vullen. En toen kwamen die mannen terug en toen wilden die vrouwen, die pikt het eigenlijk niet om terug te gaan naar het aanrecht. Dat heeft een soort nieuwe cultuur teweeg gebracht. Kijk je Downton Abbey toevallig? Oh, dat is zo'n, dat is een soort soap serie en die speelt zich af in de jaren 20. En daar zie je dat dus ook heel erg in, dat dan de Eerste Wereldoorlog breekt uit. En dat is echt een soort hele culturele omschakeling, omdat inderdaad die vrouwen gaan opeens verpleegsters worden, ze gaan ziekenhuizen runnen, noem maar op. En dan heel veel mannen sterven natuurlijk. En dan hebben vrouwen eigenlijk hun positie opgeëist. Wat?
De mannen moeten dood voordat de vrouwen eindelijk een keer hun positie opeisen.
Ze zegt toch altijd, mannen nemen te veel ruimte in. Dit is dan de letterlijke versie daarvan.
Ja.
Mannen hebben letterlijk ruimte gemaakt.
Dus eigenlijk komt het erdoor dat wij gewoon in een heel verwend land leven.
Nou, wat zij dus ook aanhaalt is dat wij nooit echt een grote economische crisis hebben gehad. Die zo lang duurde dat echt iedereen noodgedwongen aan het werk moest. En dat is natuurlijk ook iets wat Sander Schimmelpenninck vaak aanhaalt in de stukken die hij hierover heeft geschreven. Dat het een heel groot luxeprobleem eigenlijk is. Dat we de luxe hebben om op die manier dingen in te richten. En dat zie je ook eigenlijk bijvoorbeeld bij juist mensen die rijk zijn of die het heel goed hebben. Dat het een soort trophy ding is om...
Ja.
Zeg maar, mijn vrouw hoeft niet te werken zo. Terwijl aan de onderkant moeten vrouwen vaak wel gewoon werken natuurlijk.
Ja, maar er zit ook een groot verschil in het percentage. Hoogopgeleide vrouwen wat parttime of niet werkt. En laagopgeleide vrouwen. Naar laagopgeleide vrouwen is het dus... Ik mag geen laagopgeleid zeggen, sorry. Praktisch opgeleid.
Ja.
Dat percentage daar veel lager is. En dat komt inderdaad ook uit als je zeg maar echt zo'n corporale ballenomgeving hebt. Waar je dus allemaal van die haantjes hebt die dan zeggen... Oh, mijn vrouw hoeft niet te werken. En daar inderdaad heel trots op zijn. Ja, dat is ik herken dat ook heel erg uit gewoon van die corporate settings. Dat is gewoon...
Ja, dat mannen daar dan heel goed op gaan.
Ja. Ja, dat is toch een beetje
een statussymbool.
Ja, een mannelijkheid. Ja, hoe zeg je dat? Ja. Verstevigen of zo.
Ja, showing off like a monkey.
Ja, die pepermolen laten zien. Maar het is natuurlijk niet alleen zo dat dit vanuit mannen komt. Het is ook heel erg vanuit vrouwen onderling.
Gewoon een sociale druk eigenlijk. Dat is ook wat heel veel vrouwen zeggen te ervaren van op een schoolplein. Ja. Dat je toch een beetje, omdat het zo de cultuur is, dat je met een nek wordt aangekeken op het moment dat je niet kan luizenmoederen of... Ja. Dat het zielig is. Ik heb ook een vriendin en die is alleenstaande moeder. En haar kind gaat 5 dagen per week naar de opvang. En dan is het ook heel erg van, oh, wat zielig.
Ja.
Wat zielig dat jouw kind 5 dagen per week naar de opvang moet.
Ja.
Terwijl dat de normaalste zaak van de wereld is.
Ja, in heel veel landen wel. Ja, maar er wordt inderdaad heel normatief gedaan daarover. Ook vooral bij vrouwen onderling. Dat noemen ze dan de moedermafia. Hoe normaal het gevonden wordt dat bijvoorbeeld moeders of ouders, maar vooral moeders, dan bijspringen met dingen als schoolreisjes en zo. En met van die klasse-evenementen en zo, wat dan gewoon half overdag is. Je denkt van, dat is al zo ingericht dat er dus geen rekening mee wordt gehouden dat beide ouders fulltime werken.
Maar ik heb het ook wel eens in vriendinnengroep hoor. Dan zit je in zo'n appgroep en er zitten ook mensen die gewoon part-timers en zo. En dan is het, zullen we woensdagochtend samen... En dan denk ik echt, nee... Ik werk.
Ja.
Of,
wat
toch?
Willen ze dan? Brunchen of zo?
Ja, zoiets.
Ja. Ja, ik moet hierbij echt aan van die tennismoeders denken. Die dan zeg maar om 1 uur 's middags gewoon elke dag van de week kunnen afspreken.
Maar goed, op zich is het wel lekker om met een glas Chardonnay op het terras te zitten. Maar wat zij dus nog aanhaalt, waarom dat ook zo is in Nederland, is omdat CDA en ChristenUnie altijd in de coalitie hebben gezeten. En die achterban heeft natuurlijk ook geen behoefte om veel geld uit te gaan geven aan kinderopvang. Dus er speelt ook natuurlijk... Ja, dus natuurlijk ook vanuit een religieus wereldbeeld.
Mm-hmm.
Maar het is grappig dat dat dus een beetje gecombineerd is geraakt met het progressieve idee van keuzevrijheid. En toch een heel traditioneel idee over...
Ja, religieuze...
Ja, van vrouwen thuis. Dat is waar de vrouw hoort.
Ja, het is eigenlijk het slechtste van beide werelden in elkaar gecombineerd, zeg maar.
En het is dus echt interessant om te zien dat het in omringende landen heel anders is. Dat laat zij ook heel goed zien in die documentaire.
Ja.
We hebben Evelien Belsma gevraagd, onze Frankrijk-correspondent. Die verbaast zich hier ook over en die heeft er iets over ingesproken.
Françaises werken nauwelijks part-time. Fulltime werken is hier de norm, ook voor vrouwen. En het opvangsysteem is daar helemaal op ingericht. Kinderen gaan dus ook vaak 5 dagen naar de crèche. En toen ik onze kinderen ging inschrijven, vroeg ik of dat ook voor 4 dagen kon. En toen zei de directrice, dat kun je aangeven bij je aanvraag. Maar je maakt veel minder kans. Want het is voor ons ook helemaal niet interessant. Nou, vanaf hun 3e gaan kinderen naar school. En op school zelf is een vrij uitgebreide voor- en naschoolse opvang. De prijs daarvoor is inkomensafhankelijk, maar maximaal een paar euro per dag per kind. En het is ook heel flexibel, wat prettig is als je een onvoorspelbaar beroep hebt, zoals het mijne. Dus dat systeem dat zit heel goed in elkaar. En dat is niet het enige verschil met Nederland. Het verschil is ook cultureel. Als ik in Nederland vertelde dat onze kinderen 5 dagen per week naar de crèche gingen, reageerden anderen en vooral andere moeders verbaasd. Achter die verbazing zat ook wel vaak een oordeel van, goh, wat slecht dat jij je kinderen 5 dagen per week naar zo'n crèche stuurt. Nou, hier is dat dus heel normaal. Niemand zal je dat kwalijk nemen, want fulltime werken voor vrouwen is de norm.
Wat een lekker accent heeft zij trouwens, dat wil ik even zeggen.
Ja.
Gewoon lekker beschaafd, lekker ABN. Maar
daar houden wij van hier.
Precies, lekker geen rollende R, gewoon lekker de R.
Does he hurt?
Ja, precies. Maar zij beschrijft eigenlijk precies wat waar we het net ook over hadden. Dus die van ja, hoe je dus met de nek wordt aangekeken hier als je je kind dus naar de opvang stuurt.
Maar de kinderopvang is
veel beter land dan Nederland in dit opzicht. Hè? Daar zijn kinderen ook gewoon goed opgevoed en zo. Ja. Dat valt me altijd op.
Ja, dus dat is dus ook helemaal niet als zielig wordt gezien. Opvang is ook voor een heel groot gedeelte leuk. En niet 5 dagen naar de opvang, zoals bijvoorbeeld in Zweden. Dat is dan ook eigenlijk wordt gezien. Oh, van dat is dan zielig. Dan net alsof je niet op voetbal mag of zo.
Ja, dat zegt Liesbeth inderdaad in dat interview. Ja. Van dat kind dan dus eigenlijk excluded is als die niet naar de opvang mag. Want de opvang is dan gewoon natuurlijk ook een extensie van je van de sociale cirkel van het kind.
Ja.
Dus dat werkt dus. Dat die sociale controle werkt daar dus de andere kant op. Dan hoe het hier werkt.
En het neemt ontzettend veel werk uit handen. Zeg maar, tijdens de middag krijgen ze warm te eten. Ja. Dus dan. Ja, en je kind wordt er echt goed verzorgd. En het is van een hoog niveau en hoog opgeleide, goed pedagogisch onderlegd. Ja. En zo. Dus dat is eigenlijk heel fijn om je kind naar zo'n omgeving te sturen. Ja. En de kinderopvang hier, nou in ieder geval weten dat het gewoon takken duur is.
Ja.
En dat is ook iets waar heel veel vrouwen over klagen, moment expats en zo. Dat ze gewoon helemaal verbaasd zijn dat gewoon op die manier is geregeld bij ons. Of eigenlijk niet geregeld is voor een heel groot gedeelte. Dat je zo'n gigantisch
dat
deel
je
van
gewoon
je inkomen.
Echt een heel groot deel van je salaris gewoon kwijt bent aan kinderopvang. En dan is het ook wel weer te begrijpen dat vrouwen zeggen, ja, waarom zou ik gaan werken als ik bijna al mijn geld aan kinderopvang moet besteden?
Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook de vraag. Ja, je werkt heel vaak ook niet alleen voor geld natuurlijk.
Nee, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als 80% van jouw salaris daar naartoe gaat, dat je dan wel denkt van, ja, wat ben ik hier aan het doen, toch?
Ja, maar het is wel. Want in het boek van Elma Dreyer haalt ze dat ook aan. Dat vrouwen vaak dat hebben gezegd. Maar dat ze vaak dan als ze terugkijken op hun leven. En ook lager betaalde banen. Dat op het moment dat de kinderen uit huis zijn. Dat er echt heel weinig overblijft. Als je zo weinig opbouwt in je leven. En als je gewoon alleen maar gericht bent op je kinderen. Ja, je kinderen vliegen gewoon uit op een gegeven moment. En die zijn niet meer elke dag met jou bezig. En dan heb je nog een heel leven voor je. En dan
En dan heb je helemaal niks meer.
Nou, dan heb je weinig. Je moet sowieso ook nog heel lang werken als je kinderen uit huis zijn. Ja, of je werkt de rest van je leven niet. Maar dat is het is toch niet alleen geld. Het is ook gewoon betrokken zijn of iets opbouwen.
Ja.
En
onderdeel uitmaken van de maatschappij ook. Gewoon bijdragen aan de maatschappij. En gewoon in contact zijn met andere mensen. Dan alleen je kinderen en je man.
Ja.
En de tennisclub.
Ja.
Toch?
En de fles Chardonnay.
Ja, die kan je ook drinken als je wel werkt, jongens.
Maar even serieuze zaken. We gaan het met Elma Dreyer, waar wij allebei heel groot fan van zijn, het hebben over haar boek Verwende Prinsesjes, wat ze meer dan 10 jaar geleden schreef. Nog voordat de laatste discussie op gang kwam. Dus zij was eigenlijk echt de OG van dit debat. Laten we haar even gaan bellen.
Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
Hi Elma, je spreekt met Elif en Kitty.
Hallo, hi.
Hallo, welkom in onze podcast. Nou, jij hebt natuurlijk 10 jaar of meer dan 10 jaar geleden het boek Verwende Prinsesjes geschreven. En Kitty en ik zijn allebei groot fan van het boek. Was dat het eerste boek over de parttime cultuur in Nederland in relatie tot vrouwen?
Nou, er was toen de tijd ook dat boek van toen werkten zij nog bij Elsevier. Marieke Stillinga.
Oh ja.
En die had het ook wel. Die had ook een boek, ik ben de titel even vergeten. Maar die besteedde er ook veel aandacht aan. En zij had een diametraal andere positie dan ik. Want zij is een erge aanhanger van het begrip keuzevrijheid. Dat zal ze nog steeds wel zijn. Ik praat in de tegenwoordige tijd. En zij vond dus dat vrouwen dat vooral lekker zelf moesten weten allemaal. Dus wij hebben ook wel tegen op elkaar gezeten. Toen bij Paul Witteman, dat stond toen nog. En dan bleek dat ook wel uit. We vinden elkaar heel aardig volgens mij, maar we dachten er heel anders over.
Zij was voor keuzevrijheid. Ben jij dan niet voor die keuzevrijheid?
Nee, helemaal. Nee, ik vind dat een zwaar overschat begrip. En daar besteed ik ook in het boek veel aandacht aan. En om de hele simpele reden volwassen mannen hebben ook geen keuzevrijheid. Technisch gezien wel, maar in de praktijk natuurlijk helemaal niet. Er is geen man die wegkomt bij een IWV, als je zegt, ik ga zelf voor mijn eigen ontwikkeling werken. Dus ik ga mijn handje ophouden of zo. Van vrouwen werd dat voor toen nog heel normaal gevonden. Hè? Dat je dat helemaal zelf mag weten. Dat is echt een van de heiligste begrippen uit het vrouwenwoordenboek, zou ik maar zeggen, keuzevrijheid. En nee, dat vind ik helemaal niet. Als volwassene moet je nu eenmaal in je eigen onderhoud voorzien. En zoveel mogelijk, tenzij je ziek, zwak of misselijk bent natuurlijk. Maar als je gewoon recht van lijf en leden bent, dan moet je in je eigen onderhoud voorzien. Dat is misschien niet leuk, maar dat is het grote mensenbestaan.
Ja, want dat is ook een beetje wat in jouw boek natuurlijk naar voren komt. Dat de rechten die zijn verworven, die komen ook met plichten.
Ja, T-woord, ja.
En waarom is dat dan zo lastig? Of gaat het in het Nederlandse feminisme over het algemeen gaat het toch weer altijd over die keuzevrijheid? Wat is de reden daarvan?
Ja, nee, dat is een heel ingewikkeld antwoord dat ik erop moet geven. Want dat heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis. En zelfs dan is er nog niet een eenduidig antwoord te geven. Maar wij hebben hier een enorme taaie moederschapscultuur. Nou, die stamt al zeker uit de 15e, 16e eeuw. En dat heeft weer te maken met het feit dat het kapitalisme hier vroeg opkwam. En dus dat in de industrialisatie vrij vroeg. Dus er kwam een scheiding tussen werk buitenshuis en werk binnenshuis. En die vrouwen waren de baas in huis en die man was de baas buitenshuis. En die vrouwen deden dat met heel veel verf en die hechten daar ook enorm aan. En dat is zo'n beetje de norm geworden in de loop van de eeuwen. En op een gegeven moment werd die norm, dat ideaal, dat een echte vrouw blijft thuis en zorgt voor huis en haard. Dat ideaal is al eeuwen oud. En dat eigenlijk in de praktijk kon dat pas gerealiseerd na de Tweede Wereldoorlog. En toen was het echt waanzinnig sterk. Als ik me goed herinner, was meer dan 90% van de vrouwen in de eerste tientallen jaren na de oorlog was huisvrouw. Meer dan 90% moet je nagaan. Ja. En dat is pas heel langzaam natuurlijk verschoven. Mede dankzij de Tweede Feministische Golf. Maar dat is langzaam gegaan, ja.
Zie jij dat het nu veranderd is ten opzichte van 10 jaar geleden toen jij het boek schreef?
Ja, dat denk ik wel. Het gaat heel langzaam, het schuift heel langzaam. Maar toentertijd was bijvoorbeeld nog niet de helft economisch zelfstandig van de volwassen vrouwen. En dat is nu, meen ik, 64% volgens de laatste emancipatiemonitor, dus van vorig jaar. En dat is natuurlijk wel een behoorlijke verschuiving in zo'n korte tijd, relatief korte tijd. Als je ook weet waar we helemaal vandaan komen. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat allemaal even rooskleurig is. Want economische zelfstandigheid, dan hebben we het over vrouwen die op de bijstandsnorm zitten. Dus is iets daarboven.
Dus dat is eigenlijk bijna, dat is niet een heel riant.
Nou ja, en dat is natuurlijk geen vetpot. Er is vooruitgang, maar je ziet bijvoorbeeld wel dat die deeltijdcultuur is natuurlijk nog heel erg sterk. Ik meen dat 7 op de 10 vrouwen nog steeds in deeltijdbanen werkt. En dat schuift ook nauwelijks. Het is echt niet zo thuis dat het de norm is.
Ja, dat zit zo in de cultuur verweven eigenlijk.
Heel erg, ja. Dus je mag tegenwoordig wel gewoon buitenshuis werken natuurlijk als vrouw. Maar ik geloof dat uit onderzoek bleek meer dat 3 dagen in de week voor een moeder met jonge kinderen is genoeg, weet je wel. Dus vooral niet te veel. Ja. Dat is toch nog steeds de norm.
Maar is fulltime echt het ideaal? Want je ziet nu ook een beetje dat opkomt dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen minder willen werken. En natuurlijk in de burn-out cultuur dat iedereen zegt, we hebben het te druk, het is te veel. Moet er überhaupt niet minder worden gewerkt?
Ja, we werken al zo weinig, hè? Europees gezien ook. En ook helemaal vergeleken bij de Verenigde Staten, waar het natuurlijk krankzinnig is, zoveel uren wat je moet maken.
Ja.
Maar Nederlanders werken al heel erg weinig. Dus ja, ik ben daar zelf niet zo heel enthousiast over. Maar ik vind wel, in deze hele discussie, is het natuurlijk het allerbelangrijkste dat je economisch zelfstandig bent.
Ja.
En hoe je dat bent, als je dat kunt zijn met 3 dagen per week, nou prima natuurlijk. Want dat gaat wat mij betreft weegt zwaarder dan dat je fulltime werk. Maar ik vind het tegelijkertijd wel heel spijtig dat vrouwen dat toch niet allemaal heel erg serieus nemen. Omdat je dat schiet dan nooit op met bijvoorbeeld in de leidinggevende posities.
Ja.
Want dat kun je nou eenmaal heel moeilijk fulltime werken.
Ja.
Dus ik ben zelf daar niet zo heel erg over te spreken. Maar ja, iedereen moet dat natuurlijk. Dat is nu wel keuzevrijheid. Maar ik vind dat je geen keuzevrijheid hebt over het punt van die economische zelfstandigheid. Eigenlijk vind ik dat niet.
Maar in, in de zorg en in het onderwijs is dat ook wel een probleem, die parttime cultuur. Ook al zijn vrouwen dan wel economisch zelfstandig. Want dan zit je natuurlijk alsnog met de tekorten. Ik geloof dat ik een keer las dat tekorten in de zorg en in het onderwijs zouden worden opgelost als vrouwen in die beroepen voltijd zouden werken.
Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Ja, ja. En trouwens ook heel erg fijn voor de kindertjes. Want ik bedoel, je hebt nu minimaal 2 juffen of 2 meesters of weet ik veel wat. Nee, 2 juffen meestal. Hè? Als je kind hebt op de lagere school. En nou, dat is natuurlijk niet heel erg fijn. Het is fijn om gewoon 1 juf te hebben.
Ja.
En ja, sowieso denk ik dat het voor de continuïteit altijd fijn is. En ik word zelf altijd helemaal gestoord van al die Madido-vrouwen, weet je wel. Die dan alleen maar op maandag, dinsdag en donderdag werken. Staat dan onderaan een mailtje.
Ja.
En die je dan... dan zijn ze weer niet bereikbaar. Maar dan zijn ze vreselijk. Maar goed, dat moeten ze vooral zelf weten. Als ze hun eigen broek maar kunnen ophouden, dan hoort het maar niet. Maar ik vind het wel spijtig, want het schiet gewoon niet op zo'n manier, hè?
Ja. En over kinderen gesproken, want er wordt natuurlijk ook vaak het gebruik gemaakt van het argument van ja, het is beter voor de kinderen als hun moeder vaker thuis is en meer tijd met ze doorbrengt. Ben je het daarmee eens met dat argument?
Nee, dat vind ik echt ontzettend onzin. Ik haal altijd maar dat fijne getal aan. Dat, dit werd ook in de naoorlogse jaren al onderzocht, hè, van hoeveel tijd besteden mensen aan hun kinderen en aan hun werk en zo. Nou, in die heilige jaren 50, dat mama thuis zat achter de theepot, besteedde de gemiddelde Nederlandse moeder 50 minuten aan haar kind. En dat was inclusief het naar bed brengen. Dus het is echt een mythe dat die moeders van vroeger zo ontzettend veel tijd besteden aan de kinderen. Die hadden het namelijk echt nog heel erg druk met het huishouden. Hè? Mijn moeder kwam zelf, ik kom zelf uit een heel groot gezin. Mijn moeder had 7 kinderen en geen wasmachine, heel lang. Komt als in de jaren 60.
Ja, dan ben je ook wel aan
dus
het werk.
Dan heb je het echt heel erg druk. En dan heb je dus echt... Ze hadden helemaal geen tijd voor die kinderen. Ik kan me alle keren dat mijn moeder speciaal tijd besteedde aan mij, kan ik me herinneren. Kun je nagaan hoe weinig dat was. Terwijl, nu is dat een soort dictaat geworden, dat je maar voortdurend die kinderen moet bezighouden en zo. Terwijl ik denk, ja, dat concept van die liefdevolle verwaarlozing, wat ik heb meegemaakt, dat vond ik eigenlijk hartstikke fijn. Je wist dat er heel veel van je gehouden werd. Maar verder moest je... Ja, gewoon, je was kind. En dat opvoeden ging een beetje tussen neus en lippen door, weet je wel. En het was niet de hysterie die er nu is. Dat alles gemonitord wordt en ook gemedicaliseerd. Zodra je een kind hebt dat een beetje last hebt met een spelling, dan is het dyslectisch. En als het een beetje gevoelig is, dan is hij hoogbegaafd. En als hij... een beetje stilletjes, dus je ziet meteen iemand met autisme en zo. Terwijl dat zijn natuurlijk voor het overgrote deel, zeg ik haast op bij, er zijn natuurlijk echte gevallen, maar voor het overgrote deel gewoon, ja, dat kan gebeuren, nietwaar? En dan ziet het uit. De meeste mensen komen heus wel op hun pootjes terecht met veel liefde en een warme muts op hun hoofd.
Dus het is eigenlijk ook te veel eisend geworden wat er allemaal van ouders wordt verwacht.
Ja, vind ik wel. Het wordt echt veel te ingewikkeld gedaan op de kinderen. En dat het allemaal zo moeilijk en lastig is. En dan bij vrouwen altijd dat gezeur over die dubbele belasting en zo. Houd toch op. Ik bedoel, het is dubbele vreugd. Ik vind het fantastisch dat ik de kans heb gehad om allebei de werelden te kunnen betreden en de wereld van het kind en moeder zijn en gewoon ook heel erg fijn werk en dat fijn kunnen combineren. Ik heb dat gezucht en geklaag over de dubbele belasting, heb ik nooit begrepen.
Dankjewel, Elma.
Ja, bedankt.
Ja, graag gedaan. Fijne dag.
Jij ook. Bye.
Dag. En we hebben ook onze collega van de financiële redactie Marlou Visser uitgenodigd in de studio om het te hebben over een onderbelicht onderwerp binnen dit onderwerp, namelijk de pensioenen van vrouwen. Marlou, welkom.
Dankjewel.
Jij hebt daar een stuk over geschreven. Vertel eens.
Ja, dat klopt. Dat was naar aanleiding van onderzoek van pensioenfonds ABP voor ambtenaren en het onderwijs. Dat is de grootste die we hebben in Nederland. En zij rekenen uit dat vrouwen bij hen ongeveer gemiddeld 10.000 euro minder aan pensioen opbouwen. Nou ja, als een nu 25-jarige vrouw, krijgt dan op haar 70ste pensioen zoals het er nu uitziet. Stel zij wordt 92, dat is ongeveer de gemiddelde verwachting. Dan heeft ze dus ruim 2 ton minder pensioen wat ze krijgt. over haar leven. En dat komt doordat vrouwen veel vaker parttime werken. En omdat ze veel vaker parttime werken, dus ook nog vaak banen hebben waar minder salaris bij hoort.
En hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Dan als je 70 wordt, krijg je dan minder geld per maand? Of?
Ja, dat is wel hoe het werkt. Nou hebben we in Nederland wel een pensioenregeling voor mensen die trouwen of geregistreerd partner zijn. Tijdens je relatie dan heb je de recht op de helft van elkaars pensioen. Dus dan wordt dat een beetje dan wordt dat verdeeld, zeg maar. Maar steeds meer stellen, die zijn niet getrouwd. Die wonen alleen maar samen. Nou, dan heb je dat alweer niet. Of als je dus op een gegeven moment wel uit elkaar gaat. Ja, dan heb je ook geen recht meer op dat pensioen van je partner. En dat betekent gewoon dat je als oudere echt een veel lager inkomen gaat hebben.
Marlou, heb jij enig idee hoeveel, zeg maar, stel je bent 34, je hebt altijd al bij een werkgever gewerkt die wel aangesloten is bij een pensioenfonds.
Ja.
Hoeveel pensioen heb je dan al opgebouwd?
Ik ben zelf net 35. Ik kijk er wel eens naar. Ik geloof dat ik inmiddels zelf op iets van 1200 euro per jaar zat de laatste keer dat ik keek. Dus dat je 100 euro bruto bij je AOW'tje krijgt.
Oh.
Word je ook niet enorm gelukkig van. Maar
je moet nog wel even.
We moeten nog wel even, dus er komt nog wel wat bij. Ja, gemiddeld bouwen vrouwen, dat zijn cijfers over 2018, de meest recente die ik vond, gemiddeld 20.000 euro pensioen op per jaar dan, bruto. En mannen 34.000.
Oké.
Daar zit best wel een flink verschil bij. En dan heb je dan nog iets van 1000 euro AOW. Dat zijn de cijfers van nu dan.
Ja.
Wat er dan bij komt.
Maar is onder millennials misschien wel sowieso een soort cynische kijk op of er überhaupt zometeen nog pensioenfondsen zijn?
Ja.
Of kan je niet beter je geld in crypto investeren?
Zeker, en volledig terecht ook. Als je alle, we hebben hier net een pensioenspreekuur gehad bij de Telegraaf, dat allemaal ouderen vragen konden stellen. En ze zijn vrijwel allemaal woedend dat de pensioenen niet omhoog gaan. En het argument, maar dan weten we zeker dat er voor de volgende generatie nog genoeg in de pot zit. Daar hebben ze echt helemaal geen boodschap aan. Dus als je naar
toch,
de Henk Krolle...
Toch fijn, die solidariteit.
Ja. Dus dat je als dertiger naar die oudere generatie kijkt van mondige babyboomers en denkt, er is straks geen cent meer over. Dat snap ik wel.
Ja. Maar verder geen enkel probleem dat wij onszelf elke keer laten opsluiten voor deze mensen, hoor. Verder helemaal prima.
Influencer van de week.
Het is weer tijd om te haten. En deze week hebben we van een leuke tweet van Pieter van Brevoort. Die is ook al een keertje in onze podcast, heeft hij een leuk fragmentje ingesproken. En hij tweette: je hond met zijn natte neus aan mij laten snuffelen op straat is een vorm van aanranding. We hebben het vorige week over kinderen gehad in de publieke ruimte. En we moeten nu even hebben over dieren in de publieke ruimte. En met name inderdaad honden.
Ja, specifiek dan honden. Want andere dieren komen niet echt in je personal space.
Nee. Want dus in corona hebben heel veel mensen honden genomen. Die hebben ze niet op puppytraining kunnen doen, want corona. Die worden nu dus allemaal afgedankt teruggebracht naar het asiel. Dus Asiels?
Ja.
Die zijn nu volledig overvraagd.
Echt, maar wat een schofte trouwens. Sorry, even tussendoor. Ja.
Ja, dan ben je echt een rukpersoon als je dat doet. Maar volgens mij, dus er lopen heel veel dieren rond die onopgevoed zijn. Of honden. En sowieso honden, als je ergens loopt. En dit is dus wel eens in een park of zo. Dan komt er zo'n hond naar je toe en die gaat tegen je opspringen. En er is dan nooit, echt bijna nooit, bieden mensen hun excuses daarvoor aan.
Nee.
Terwijl je hele broek dan onder de modder zit. Of mensen van... En dan denk ik echt, hou die gore hond van je lekker bij je.
Ja, dit is wel echt...
Echt, voet dat beest op en anders moet je hem aangeleid houden. Ik wil niet dat beest op me. Niemand wil dat.
Nee, het is echt heel goor. Het is echt, en vooral inderdaad wat Pieter tweette van die natte neus die je dan voelt. Dat is gewoon, het is echt heel nasty.
Ja, en ik heb helemaal geen hekel aan honden. Ik vind het best wel leuke dieren.
Ik ben meer
een kattenpersoon, maar
ja, ik ook.
Ik vond honden ook leuk. Maar ze moeten gewoon opgevoed zijn.
Ja, ze moeten niet zeg maar op je gaan springen of rijden of andere dingen. Het is inderdaad gewoon... Ze hebben geen gevoel van personal space. En dat is ook logisch. Maar dan moeten die mensen inderdaad die beesten gewoon beter opvoeden. Of gewoon aan een lijn houden. Aan een lijn houden is gewoon de oplossing.
Ja.
Dan is er gewoon geen probleem.
Precies.
Maar ik heb trouwens niet, wat jij zegt, dat mensen dan geen sorry zeggen. Dat is niet mijn ervaring. Bij mij mensen zeggen wel altijd sorry. Maar misschien is dat een Amsterdams dingetje dat mensen dan geen sorry zeggen.
Ja, of misschien
want bij ons
dan
in de provincie doen ze dat wel. Nee, dan trekken ze die hond weg en dan zeggen ze, Bram, niet doen of zo. En dan, net als dat ze tegen hun kind, zo praten mensen ook tegen kinderen. Maar dat doen ze dan ook met honden. En dan denk ik altijd van, oké, jij kan er ook niks aan doen wat die hond doet.
Jawel, daar kan je dus wel.
Nee, niet van tevoren.
Nou jawel.
Het is een hond, het is een dier.
Ja, maar er zijn honden die niet dit doen. En dat komt omdat ze opgevoed zijn, omdat ze naar training zijn gegaan.
Is het echt zo makkelijk om een hond in bedwang te houden?
Dit volledig afleren.
Ik heb geen hond, dus ik weet het niet. Maar
ja, het is niet normaal gedrag dit. Het is gewoon net zoals, ik weet niet, kinderen moet je toch ook afleren dat ze gewoon niet hun broek naar beneden doen en op straat plassen of zo.
Ja, of gillend door restaurants heen lopen. Ja, maar dat vinden we allemaal maar normaal hier. Ja.
Ja, dat kun je ook afleren. Nou, dat heb je ook met honden.
Gewoon af en toe een bak slaag geven. Nee hoor. Op die noot zullen we ermee stoppen.
Dit was hem weer.
Ja. Dank jullie wel voor het luisteren.
En laat vooral ook nog een review achter.
Maar alleen als die positief is.
Alleen als die positief is.